Goedemiddag. Voordat wij de Bijbel gaan openen, wil ik heel kort, zo kort mogelijk iets over mij vertellen. Omdat ik mezelf... het is misschien wel fijn dat u iets weet van wie ik ben, maar ik vind het veel belangrijker dat u niet mij leert kennen, maar de Heer Jezus leert kennen. Goed, een aantal dingen dan. Siegfried is mijn voornaam. Ik ben 43. Ik kom uit Veenendaal. Oorspronkelijk kom ik uit Friesland, uit het mooie stadje Dokkum. Mijn moeder is ook meegekomen. En dat komt omdat mijn moeder toch zoveel mogelijk nog probeert mee te komen als het gaat om de wat kleinere samenkomsten. En dat heeft te maken met dat mijn vader 22 jaar geleden overleden is al, een hele tijd terug, hè, aan slokdarmkanker. En mijn moeder toen ook samen met ons in het familiebedrijf terecht is gekomen, wat wij ook in Veenendaal hebben. En mijn moeder heeft een aantal ernstige ongelukken gehad, waardoor een wat grotere gemeente niet meer zo makkelijk is te bezoeken. Dan heb ik niet inmiddels meer verteld over mijn moeder dan over mij. Maar dan weet u dat het fijn is dat ik mijn moeder op die manier ook mee kan nemen. Het is altijd fijn om met z'n tweeën ook te komen. Daarom ben ik hier al een aantal keer geweest met Wilbert Weert. Hij heeft het heel erg druk op het ogenblik. Dus ik neem een aantal van zijn spreekbeurten over. Maar ik heb begrepen dat het eerst één spreekbeurt is en dat ik getest word of ik wel in jullie smaak val. Interesseert me helemaal niets. Als ik in jullie smaak val, dan is dit de eerste en laatste keer dat ik hier gekomen ben. Als ik niet in jullie smaak val, is het mogelijk dat jullie besluiten dat ik de eerste of laatste keer hier geweest ben, als spreker dan. En volgens mij gaat het niet om u, gaat het niet om mij, maar moeten we daarin in de wil van de Heere gaan zoeken en vinden. Nou, dat vertelt gelijk een beetje hoe ik in de Heer Jezus geloof. Ik ben op mijn 14e tot geloof gekomen en op mijn 16e heb ik me laten dopen. Gij en uw gehele huis, samen met twee broers en met mijn ouders toen nog, hebben we de Heer als gezin ook gevolgd en gediend. En dat doen we nog steeds. Wie is de Heer Jezus voor mij? Vooral de opstanding en het leven. Ik merk dat Hij werkelijk is opgestaan uit de dood. Natuurlijk is Hij voor mijn zonde en voor mijn krakkemikkigheden gestorven, maar Hij is ook opgestaan. En dat is hoe ik de Heer Jezus ervaar elke dag in mijn leven. Genoeg over mij. We gaan naar Gods woord. En u hebt een bericht gehad, begreep ik. Wow, modern. Via de app of zo. Hebben jullie een app, een gemeente-app waarin dat... Nou, dan weet u al. Dan heeft u vast al Hebreeën 12 opengeslagen. Dat ook nog doen. Dan heb ik het idee, Rinke, ik weet niet of dat zo is, maar dat klinkt hier een beetje zo, dat ik wat terugkom in geluid. Valt dat mee voor jullie? Dat valt mee, oké. Dat is voor mij niet prettig, maar dat kan ook aan mijn stem liggen. Ik heb een wat moeilijke stem om te versterken. En het werk wat Rinke gedaan heeft, heb ik een tijd op het zendingsveld gedaan. Dat was een kerk met 10.000 mensen. Onder de Zulus. In een opwekkingsgebied heb ik na mijn opleiding theologie, wat ik 5 jaar gedaan heb, ben ik daar dus zo'n 2 jaar geweest. Eerst als onderzoeker en later ook als zendeling. De opwekking onder de Zulus al daar. En dat was mijn werk, Rinke. Wat jij dus nu doet, dat heb ik daar onder andere gedaan. En ik werkte daar ook in de studio. Dus ik weet hoe belangrijk het is en soms ook hoe moeilijk het is om dat werk te doen. Ook zou het niet meer over mij hebben. Heb ik het stiekem toch nog gedaan. Hebreeën 12. Ik heb 2 Bijbels meegenomen en ik ga eerst uit de herziene Statenvertaling lezen en dan hetzelfde gedeelte nog een keer uit de NBG. Ik leg straks wel uit waarom. Hoofdstuk 12 uit de Hebreeënbrief. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die in hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Tot zover. Ga ik hem nog eens lezen in de NBG-vertaling. Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is aan de rechterzijde van de troon van God. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulke tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat u niet door matheid van ziel verslapt. Tot zover dit tekstgedeelte. Wilbert vroeg mij, waar ga je het over hebben? Ik zei, ja, Hebreeën 12, vers 1, vers 3. Hij zegt, wat aardig, daar heb ik ook al eens in. Hier zo in het midden van jullie gemeente over gesproken. Nou heb ik die preek niet geluisterd, dus we gaan zien wat de Heer nu gaat doen. Nou, dit gedeelte gaat duidelijk over een soort wedstrijd, wedloop. En als wij gelezen hebben over die wedloop, dan zien wij dat het gedeelte wat wij gelezen hebben in hoofdstuk 12 begint met wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, en dan moeten we van allerlei zaken afleggen, en dan staat er met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Dus wat we zien is dat we lopen dus een wedloop als christen, want dit boek is geschreven aan christenen. Dus elke christen loopt een wedloop. En die wedloop, daar wordt iets over gezegd, maar daar zijn we niet alleen in. Want we worden omringd door een wolk van getuigen. Nou, die getuigen kun je lezen in hoofdstuk 11. Dat is die wolk. Daar worden de geloofshelden, noemen we ze wel eens, worden daar zo genoemd. Al die bekende mensen van het Oude Testament worden daar genoemd. En vooral, en dat is het kernpunt van hoofdstuk 11, de manier waarop zij geloofden in de Heere God. En dat is wel belangrijk om dat even in de achterhoofd te houden. Dat als wij hier naar kijken, naar die wedloop, dat we weten, oké, Abraham zit op de tribune, Noach zit op de tribune en allemaal een aantal vrouwen zitten nog op de tribune. Als het ware kijkend naar die wedloop. Welke soort renbaan moet u zich voorstellen met van die vakken naast elkaar. Zo en dan loop je met z'n allen op weg naar de finish. Zo'n wedloop, omringd dus door die getuigen. Omringd door mensen die weten wat het is om zo'n wedloop te lopen. Die weten wat het is om in God te geloven. En weten wat het is om soms de Heere God wat verder af te ervaren. Of juist heel dichtbij te ervaren. Die weten wat het is om door moeite en door pijn heen te gaan. En die zijn getuigen van uw en mijn wedloop. Nou, laten we eens kijken wat zegt de schrijver, want ja, we weten niet precies wie dit boek, de Hebreeënbrief, geschreven heeft. Sommigen zeggen Paulus. Ik geloof eigenlijk aan de stijl van schrijven dat het best een grote kans is dat het Paulus is geweest. Dus het kan best zijn dat ik het er straks zo uitvloep. Ja, dat Paulus schrijft hier. Nou, dan weet u in ieder geval waarom ik dat dan doe. Maar officieel weten we het niet. Dus de Hebreeënbriefschrijver die gaat dan uitleggen hoe die wedloop eruit ziet. En wat we allemaal tegenkomen op die wedloop. Dus laten we daar deze middag, en ik heb nog eens de neiging om deze ochtend te zeggen, omdat ik meestal in ochtenddiensten spreek, of avonddiensten, dus. Maar deze middag kijken, hoe ziet die wedloop eruit? Met natuurlijk straks de vraag, hoe ziet onze wedloop eruit? Oké. We hebben gelezen dat als er dus een wolk van getuigen, of een menigte van getuigen, dat we daar omringd worden, dan zien wij dat wij op die wedloop, op die weg die wij gaan, opgeroepen worden om af te leggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Ik had het idee al dat hij hier ook, ik had het nog niet gezien. Even kijken. Ja, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Waarom heb ik nou de NBG? Omdat daar namelijk staat, afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk of zo licht in de weg staat. Oké, dus hier wordt gesproken over een wedloop. Die lopen wij als christenen. En op die wedloop kom je dus in ieder geval vrij makkelijk twee dingen tegen. Dat is de zonde, hebben we gelezen. En last. Dus we komen zonde in die wedloop tegen en we komen last tegen. Ik wil die twee woorden iets uitleggen. Waarom gebruikt de Hebreeën schrijver nou deze twee woorden? Allereerst het woord zonde. Hier wordt over christenen gesproken die dus hun weg gaan en die dus nog zonden tegenkomen. Nou, als hier gesproken wordt over zonden, betekent dat de zonden die in ons zit, die van jou zijn, die van u is. Geen zonde van anderen. Geen moeite en pijn van anderen. Maar het gaat over zonden die je zelf tegenkomt als je met de Heere wandelt. En dat gaat vrij makkelijk, lezen we. Zonde. Nou, ik hoef denk ik niet uit te leggen wat dat zou kunnen zijn. Misschien dat we er straks nog op terugkomen. Gaan we zien. Het tweede is het woordje last. Dus naast de zonde komen we nog iets anders tegen, wat ook vrij gemakkelijk op ons wegkomt. En last, als ik dat vanuit de grondtekst ga bekijken, dan betekent het letterlijk uitsteeksels. Hindernissen. Daar kunnen een soort hordebaan, zou je kunnen zeggen, van die wedloop. Als je die aan loopt, dat je over hordes heen moet. Dat je last hebt van dingen die uitsteken. En uitsteken kan bijvoorbeeld in het beeld dan van die wedloop, dat je loopt en dat er in één keer iets uitsteekt op die weg die je moet ontwijken. Of als het je niet lukt om te ontwijken, dat het jou beïnvloedt. Dat het jou pijn doet of dat het jou schade toebrengt. Of uitstekers kunnen op de weg liggen. Dus je loopt die wedloop en dan moet je in één keer over een hobbel heen. Nou, wat is nou het verschil tussen zonde en last? Nou, zonde zit in ons en last is iets buiten ons waar wij wel mee te maken kunnen hebben. Er kunnen verleidingen zijn van de Satan. Er kunnen verleidingen van de wereld zijn. Dat is wat anders, hè. Het kunnen ook zaken zijn die wij uit het verleden meedragen, omdat vroeger iets toegedaan is aan ons. Of omstandigheden waar we in terechtkomen. Allerlei zaken buiten ons waar wij geen directe invloed op hebben. Kijk, op zonde, daar zijn wij zelf verantwoordelijk voor. Maar de last die we mee kunnen dragen op ons pad, die last in de betekenis zoals het hier bedoeld is, is dat wij ergens last van hebben wat door anderen is veroorzaakt. En dat die zaken een zondige invloed hebben in ons leven. Daar gaat het hier om. Dat is de reden waarom we ze ook moeten afleggen. Want zowel van de zonde als van de last worden we opgeroepen om dat allemaal af te leggen. Wat het afleggen inhoudt, ga ik straks wel uitleggen. Maar dat is even goed te beseffen. Dat we met die beide dingen dus te maken hebben als wij die wedloop lopen. De zonde die in ons is. En mogelijk iets wat buiten ons probeert om ons invloed uit te oefenen. Om ons proberen te laten zondigen. Zonde en last. We hebben gelezen net dat die zonde en last, dat we die moeten afleggen. Ik zeg, daar kom ik straks op terug. Maar we zien dat er nog iets, een gevolg is op die wedloop als wij met die zonde en last te maken hebben. Dan hebben we gelezen, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En we hebben gelezen in de NBG, die ons zo licht in de weg staat. En of het nu een strik is. Of het nu in de weg staat. Beide zegt het dat we er last van hebben. Zowel van de zonde als van de last. We hebben daar last van. Ook daar heb ik even het Grieks bekeken waarin dit boek geschreven is. En in de grondtekst wordt het omschreven als dat beknellend is. Dus zowel de zonde kan een strik zijn in de vorm van een valstrik, maar het kan ook een strik zijn dat het verstrikt en dan is het dus verstikkend. Dat is de zonde die je ervaart in je leven en de moeites en de pijnen en de zaken die buiten ons liggen, die ons beïnvloeden, dat je die zaak als verstikkend, beknellend ervaart. Nou, dat moet je wel helder hebben. Als je aan het lopen bent, en dat is de opdracht van de Heer, ga die wedloop lopen. En dan kom je dus die zonde en last kom je tegen. Dan moet je dus wat mee doen. Dat is ook logisch. Want als je daar niks mee doet, dan zal het jouw geloof verstikken. Dan zal het jouw geloof en je relatie met de Heer Jezus, zal het beknellend gaan werken. Oké, dat iets over die wedloop. Als we verder lezen, dan lezen we een oproep wat wij met die zaken moeten gaan doen. Dus we moeten aan de ene kant moeten we dat afleggen. Dus die last en die zonde, daar moeten we iets mee doen. En tegelijkertijd moeten we leren om op een misschien wel andere manier die wedloop te gaan lopen. Nou, dat is het thema van deze ochtend. Het duurde even, maar dat is het thema van deze ochtend. Namelijk, dat ik u wil laten zien dat ik christenen tegenkom, en ik spreek vanaf mijn 19e, en dus dat is best wel een tijdje nu, dat ik christenen tegenkom die die wedloop lopen in een rondje. En ik heb daar een naam aan gegeven. Dat heeft te maken dat ze lopen hun wedloop op deze manier. In een rondje. Ik noem hen rotonde christenen. Dat is zo vreemd, maar komen ze best wel veel tegen. En ik wil omschrijven, wat zijn nou die rotonde christenen? Ik hang hem zo terug. Dat was wel handig, we kwamen hier bij een aantal rotondes langs. Het is niet zo rustig, ik hoorde het. Waar heeft hij die vandaan gehaald? Ja, toch? Ja. Ik ben 10 jaar docent geweest en dan wil je goed luisteren in de klas. Ja, goed. Niet dat ik alles hoor, maar dan weet u het in ieder geval, ik hang hem zo terug. Nee, het is niet waar, het is mijn eigen woord. Maar dat zijn dus de christenen die hun wedloop in een rondje lopen. Dus ze zeggen, Heere Jezus, ik geloof in u. En dan zeggen ze ook nog, ik geloof dat u voor mijn zonde bent gestorven en dat ik een kind van u ben, dat geloven ze allemaal. En dan zeggen ze dus van ja, nou ja, en dan ben je er. En dat is het eigenlijk. En dat zijn heel veel christenen, waarom veel, leg ik straks ook uit, die in een rondje lopen. En dat, dus hebben ze een wedloop en dan lopen ze zo hun rondje. En dan vallen ze in een bepaalde zonde. En dan vallen ze op die rotonde en dan vallen ze en dan zeggen ze, Heere, u bent zo liefdevol, we hebben het over gezongen, u bent zo liefdevol, u bent zo genadig, u vergeeft het wel weer. En dan staan ze op en dan lopen ze verder en dan gaat het een tijdje goed, totdat ze weer in die zonde vallen. Dat noem ik rotonde christenen. Want die lopen hun wedloop in een rondje. En elke keer komen ze weer op dat punt. Dat ze die zonde in hun leven, dat ze die last in hun leven, ze komen er maar niet vanaf. Werkelijke overwinning kennen ze niet in hun leven. Dat zijn de rotonde christenen. En ze roepen maar tot de Heer. O, u bent zo genadig. U vergeeft maar elke keer weer. Forget it. Dat is niet de Bijbelse leer. Weet je waarom niet? Als christenen zo in een rondje lopen, gaat het om henzelf. Ze willen helemaal geen bevrijding. Want ze koesteren die zonde. Ze koesteren die last. Het komt hen wel handig uit. Ik ga het wat dichterbij proberen te brengen. Laat ik een paar van die zonden noemen. Bijvoorbeeld oordelen. Oordelen en veroordelen. Altijd maar weer je woordje klaar hebben over de ander. Het altijd maar weer beter weten dan de ander. Dat is zo'n dingetje. Hè? En die christenen blijven het maar doen. En dan zien ze dat het soms wat schade toebrengt. En dan is het Heer, ja, vergeef het. En dan, hopsa, dan staan ze weer op. Maar bevrijding. En dat vind ik dan zo moeilijk. Hè? Dat vind ik dan zo moeilijk. Gij zult niet oordelen. Hoe helder is dat? Nee, maar wij hebben ons zegje wel weer klaar. En we weten het weer goed te formuleren met z'n allen. En zo boor je die anderen de grond in. En heb je geen flauw idee dat u en ik evenveel afhankelijk zijn van de genade van Jezus Christus. En dat we ons nooit boven een ander kunnen stellen. Omdat die ander net zoveel waard is als het gaat om de geliefde zoon in Jezus Christus. Dat leg ik straks misschien ook nog wel uit. Wat ik bedoel is dat je nooit jezelf meer waard zou kunnen vinden dan de ander. Is er dan meer genade voor jou, voor u gekomen dan voor die ander? Ik dacht het niet. Rotonde christenen, over oordelen en veroordelen. Maar ja, er zijn ook genoeg andere zonden. Er kunnen verslavingen zijn, waar je elke keer weer in terugvalt. En weet je wat ik zo moeilijk vind? Dan zingen we zo'n liedje. En dat zijn er 3 geweest deze ochtend. En dan zingen we over de Heer als redder. Ja, maar niet van mijn zonde. Ja, dan denk ik, als de Heer werkelijk je verlosser is. Werkelijk je redder is. Maar niet van mijn zonde, waarvoor is hij dan gekomen? Om alles maar goed te vinden in ons leven. Om alles maar door de vingers te zien. Nou weet ik best wel hoe deze gemeente ontstaan is. En dan weet ik best wel dat als ik hier zou stoppen. Dat het een beetje een, hoe zal ik het vriendelijk zeggen. Een preek is. Die misschien in een andere kerkgezinte wat vaker te horen is. Begrijp ik. Maar gelukkig stop ik niet. Gelukkig ga ik ook verder vertellen en uitleggen wat Gods woord hier bedoelt. Maar het frappante is dat ik christenen in evangelische gemeentes tegenkom die hun wedloop in een rondje lopen. Die dus ten diepste niet de Heer Jezus kennen. Die ten diepste dus niet de weg uit die rotonde wedloop, de weg eruit kunnen vinden. Ik zou nog een voorbeeld noemen. Een voorbeeld van een last. En dit is een heftig hoor. En u mag, veroordeel me nou niet gelijk, hè, wat ik zeg. Daar hebben we het net over gehad. Maar dit is een lastige. Het kan zijn, hoe heftig ook, ik probeer hem heel voorzichtig te brengen. Als je een rondje loopt en je komt elke keer tegen een last. Van ziekte. Van depressiviteit. Een last van bijna iets wat je koestert. En nou ga ik iets heftigs zeggen en u moet zelf uw hart toetsen of dit in uw hart speelt of niet. Maar dat het u eigenlijk ten diepste wel uitkomt dat u zo ziek bent. Omdat het u een soort medelijden geeft door anderen. Heeft u daar wel eens over nagedacht? En ik weet dat ziekte, dat je daar meestal niks aan kan doen als het iets chronisch is. Tenzij de Heer ingrijpt. Ik weet dat er genoeg moeite en pijn zijn waar je niet om gevraagd hebt. En ik weet dat we dat allemaal meemaken. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat er christenen zijn die diep in hun hart die ziekte en die moeite en die pijn, ook al kunnen ze er niks aan doen, toch vasthouden en niet overgeven aan de Heer Jezus. Omdat het dan op een of andere manier als rotonde christen zichzelf centraal stelt. En dan heeft meneer Diepenveen net gelezen over hoe wonderlijk het evangelie kan zijn. Dat er genezing kan plaatsvinden. Nou, dat begint bij overgave aan de Heer Jezus. En ik spreek uit ervaring. Want de vraag is, als wij de wedloop lopen, dan is het de vraag, draait het ten diepste om mij of om de Heer? Gaat het werkelijk in ons leven? Als het om zonde gaat, als het om ziekte gaat, als het om pijn gaat die door een ander veroorzaakt is en jij zit met de problemen en u moet er maar mee omgaan. Als de Heer Jezus ons werkelijk gekocht en betaald heeft, is dat dan ook niet van hem? En kom nou niet met een opmerking, jij hebt makkelijk praat. Sla dat eerst even open of zet dat even in de ijskast. Ga eerst eens nadenken inderdaad over, inderdaad, welke plaats neemt die ziekte, die pijn in mijn leven in? En is de Heer Jezus daar ook in? Of niet? Dat is de ene christen die ik wilde schetsen deze middag. Over Een rotonde christen die hun wedloop in een rondje lopen, dat het uiteindelijk op hunzelf gaat. Maar de Bijbel leert ons iets anders. En daar gaan we dan nu verder over nadenken. Ten eerste, een ware volgeling van de Heer Jezus, die loopt zijn wedloop niet in een rondje, maar die loopt zijn wedloop anders. Namelijk zo. Met zijn hart gericht naar boven. We gaan het zo lezen. Waar wordt trouwens zo'n bord, zo'n verkeersbord altijd geplaatst? Deze witte pijl omhoog. Eenrichtingsverkeer. Er is dus geen weg terug, hè? Als je deze weg ingaat, is er geen weg terug. Het mooie is, dan gaat het niet meer om jezelf. En dat gaan we nu lezen. Want als je je wedloop loopt als christen, word je dus ten eerste opgedragen om af te leggen. Laten we het nog eens lezen. In hoofdstuk 12 vers 1 en dan het tweede gedeelte van vers 1. Afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Ja, dat is wat mensen ervaren. In zo'n rotonde is die verstrikking. Ik kom er maar niet vanaf. Het eerste is afleggen. Nou, het woord voor afleggen is een woord wat gebruikt wordt, je kleding uitdoen. Dat is het woord wat gebruikt wordt. Dus als de Bijbel zegt, je moet afleggen, en we kunnen allerlei teksten kunnen we daarover lezen. Paulus zegt het, Petrus heeft het erover, Jacobus heeft het erover. Dat zijn allemaal Bijbelschrijvers die zeggen dat je je zonde moet afleggen. En wat we zien is dat mensen denken dat afleggen betekent, ik moet nog harder in dat rondje gaan lopen en nog meer mijn best doen. Gaat het weer om ons, hè? Gaat het weer om uzelf? Nee, afleggen is dit. Is je kleding uitdoen. En als je de zonde van verslaving hebt, als je de zonde van ongeduld hebt, van onvriendelijkheid, van oordeel, als je de zonde van tucht, of ontucht moet ik zeggen, en als je allerlei die zonden, je kan er allemaal lezen, dat je snel gebekt bent, dat je iemand onderuit haalt altijd met je woorden, had ik vroeger heel veel last van. Op de haven, oh, daar was ik goed in. Ben je niet trots op. Dit is afleggen. Dat je tegen de Heer Jezus zegt, dit is mijn vuile kleed en dit is wie ik werkelijk ben. En ik leg het af. Oftewel, dit hoort ook bij u. Hiervoor bent u gestorven. En dan sta je naakt voor de Heer. Maar christenen die de wedloop lopen in de vorm van een rondje, die houden hun jas aan. Maar die denken van, nee, ik leg niks af. Ik leg niks af. Ik hou hem aan. En ik vraag er elke keer vergeving over. En is het weer schoon. En elke keer Maar dat is niet wat de Bijbel ons oproept. De Bijbel is om onszelf, om onze weg in het licht te brengen. En de werkelijke diepe motieven van ons hart kenbaar maken aan de Heer. Want ook die heeft de Heer gekocht en betaald door zijn kostbaar bloed. We hebben erover gezongen. Dat is het eerste. Afleggen alle last en zonde. Dus vertel de Heer Jezus maar, als het gaat over je last, vertel de Heer Jezus maar hoeveel last je ervan hebt. Dat dit jou ooit is aangedaan. Dat je nu in een moeite en pijn van ziekte zit. Of als je ouder aan het worden bent, dat je merkt, van mijn wil is er nog wel, maar mijn lichaam wil niet meer zo mee. Daar is de Heer Jezus ook in. En dat kan ook lastig zijn. Daarin, in die wedloop, vraagt de Heer, leg die last ook af. Juist dus niet door te zeggen van, dit mag ik niet hebben. Maar juist door te zeggen, dit heb ik. Christenen die in een rondje lopen zeggen, nee, daar heb ik geen last van. Maar christenen die werkelijk de wedloop van de Heer, zoals dat andere bord, eenrichtingsweg in de zin van niet meer terug, maar vooruit met een blik gericht op hoog. Als die op die manier zo lopen, die doen hun jas uit. En die geven zichzelf in alle openheid en eerlijkheid aan de Heer. We gaan gauw verder. Dus dat is over afleggen. Dan gaan wij verder lezen. En dan zien we dus hoe wij opgeroepen worden om die weg wel te gaan. Dus niet in een rondje, maar hoe dan wel. Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. En dan gaan we even naar vers 3, want daar wordt ook nog wat over verteld. Want let toch scherp op hem. Dus we zien hier een oproep dat wij volharding die wedloop lopen. Hier wordt niet gesproken over perfectionistisch die wedloop lopen. Hier wordt niet opgeroepen dat wij ons best moeten doen. In de zin van om maar niet meer te zondigen die wedloop lopend. Hier wordt opgeroepen om in volharding met het oog op Jezus Christus te zien. Vandaar die witte pijl omhoog. Om op die manier de wedloop te lopen. Dus niet meer in een rondje dat het om onszelf gaat. Maar dat wij in overgave op de knieën zeggen, Heere Jezus, het is van u en het moet om u alleen gaan. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus. Het mooie is, heb ik weer even naar de grondtekst gekeken, er staat het oog gericht houden, daar staat een woord dat wil zeggen 180 graden gedraaid. Eerst deed je iets wat je nu niet meer doet. Dus als jij op een rotonde, als je hebt herkend, ik zit vast in mijn zonde, ik zit vast in de last en ik denk veel te licht over de Heer Jezus en hij heeft eigenlijk niet de plaats in die elementen in mijn leven, dan is hier al de eerste oproep. Wees niet gericht op die zonde, wees niet gericht op die last, maar wees gericht op Jezus Christus. Bekeer je van die manier van leven, dat is wat hier staat, hè, met het oog gericht te houden. Dat betekent je afkeren van iets en je keren op iets nieuws. En dat is dan Jezus Christus, hebben we gelezen. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. En verderop staat er, want let toch scherp op hem. En zo'n gedeelte kwam ook al eerder naar voren in de Hebreeënbrief. Ik zal hem even voor u voorlezen, hoofdstuk 3. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op. Oftewel, in een andere vertaling, richt uw aandacht of laat uw oog gericht zijn op Jezus Christus. Dus de eerste vraag die ik in uw midden wil leggen is, waar ben jij, waar bent u met uw oog op gericht? Is dat op uzelf, op eigen behoud? Of is het werkelijk op Jezus Christus? Dat is de eerste vraag. Zo kunt u herkennen welke christen u bent, een rotonde christen. Of een christen die werkelijk gericht is op de Heer Jezus. Waar ben jij, bent u met uw oog op gericht? Als we dan verder lezen in vers 2, dan zien wij dat wij op die wedloop, op die route zeg maar, die wij lopen, op die renbaan, zien wij hoe eenvoudig ook, laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Dus niet in een rondje, maar die voor ons ligt. Het oog gericht op de Heer Jezus. En daar staat er, hij is de leidsman en voleinder van het geloof. Waar zit er nou die volharding in? Die zit hem dus niet in je best doen om van die last en zonde af te komen. Die volharding zit hem hierin, dat je dus steeds je gaat realiseren, steeds meer gaat realiseren. Wat betekent het? En dat is een tweede vraag die ik wil stellen. Wat betekent het dat de Heer Jezus de leidsman is in jouw leven, in uw leven? En wat betekent het dat de Heer Jezus de voleinder is van uw geloof? Of anders gezegd, hoe is de Heer Jezus jouw leidsman? Of hoe is de Heer Jezus jouw voleinder in jouw geloof? Nou, geef daar maar eens een getuigenis van hiervoor, naast de doop. Vertel maar hoe dat werkt in je leven. En getuig maar en bemoedig elkaar maar, zodat we volharden met z'n allen. Ja, de Heer Jezus is mijn leidsman en dat werkt zo en zo. Och, Heere, wat ben ik u dankbaar dat u mijn leven leidt en ik zie dat hier en ik zie dat daar. Laat me dan die woorden iets uitleggen. Leidsman kun je bijna vertalen met het woord coach. Oftewel, jij loopt die wedloop en de Heer Jezus is coach die ons aanmoedigt. Maar tegelijkertijd is de Heer Jezus in die wedloop ook de voleinder. Dat is iemand die staat bij de finish. En daarom moeten wij ons oog, of moeten, worden we opgeroepen om ons gericht te houden op hem. Want hij staat aan het einde als voleinder van het geloof.
Mooi, hè? Dat de Heer Jezus de voleinder van uw en jouw en mijn geloof is. Maar ja. En als de Heer Jezus ook nog onze coach is, dan kan de vraag natuurlijk zijn: wie is de coach in jouw leven? Welke dingen in jouw leven bepalen jouw route? Waar laat je dat van afhangen? Dat is zo'n vraag. Gaat het weer om jezelf of heb je echt de ervaring dat de Heer Jezus dat doet? Tweede is de voleinder, dat hij het moet zijn die jouw geloof vorm geeft en uitwerkt in je leven. En niet dat je zelf daar je best over doet. Dat is zo bevrijdend, hè? Dat je daar niet zelf meer voor elkaar hoeft te boksen. Maar zegt: Heere, dit ben ik echt met al mijn zonden en al mijn last. Heere, wilt u het doen? Vergeef me dat ik het zelf weer opgepakt heb. Ik wil het niet meer. Ik wil me af afkeren. Heere, wilt u dat doen? En de Heere zal het doen, omdat hij de leidsman en voleinder is van het geloof. Daarom worden we opgeroepen, tot slot, om dus scherp op hem te blijven zien. Ik zou iets willen vertellen over het woordje scherp in hoofdstuk 12 vers 3. Want let toch scherp op hem. Het woordje scherp heeft te maken met je gedachten. Met de overdenkingen. Met je motieven in je hart. Welke plaats heeft de Heer Jezus daarin? Ben je gericht op hem, ook in je gedachten? Deed me denken aan een andere tekst, misschien dat we dat nog kunnen lezen met elkaar, als je een Bijbel hebt meegenomen, naar Colossenzen 3. Daar legt het wat meer uit van, ja, wat betekent dat dan, dat je scherp moet opletten en ook met je gedachten bij de Heer moet zijn? Colossense 3, vers 1. Als je nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Hebben we net ook gelezen, hè? Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op aarde zijn. Colossense 3, vers 1 en 2. Dus als wij zeggen, werkelijk in Jezus te geloven, en als wij belijden dat hij is opgestaan uit de dood, dan heeft het dit tot gevolg. Dan bedenken wij dus niet meer die aardse zaken allemaal, maar dan bedenken we: Heren, wat is uw wil? Wat is voor u belangrijk? Want ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben van u. Zeg het maar, doe het maar, hier is mijn leven. Dat is dat je bedenkt. Dus dat je niet zomaar wat doet, niet zomaar wat zegt, maar dat je gaat ontdekken van wie is de Heer Jezus. Daar gaat het altijd om in ons leven, dat we meer groeien. Weet je waar geestelijke groei uit bestaat? Dat we meer ontdekken wie de Heer Jezus is. Dat is de kern van geestelijke groei, dat we meer ontdekken wie de Heer Jezus is. En dat we ons daardoor meer overgeven aan hem, zoals we hem leren kennen. Dat is dat je de dingen bedenkt die boven zijn. En niet meer zo gehecht ben aan aardse zaken. Aan eigen eer, aan eigen identiteit. En noem al die dingen maar op. Maar dat je daar los van komt. Wat een bevrijding geeft dat. Wat een bevrijding is dat. Ik wil afsluiten met de vraag natuurlijk: hoe lopen wij, hoe loopt u, hoe loop jij, jouw wedloop met de Heer Jezus? Heb je het gevoel dat je niet echt die bevrijding van de Heer Jezus kent? Echt, hij is verlosser, maar ik loop in een rondje. En elke keer val ik weer en dan vraag ik om vergeving, maar eigenlijk merk ik wel, dat werkt niks uit in mijn leven. Herken jezelf dat je misschien wel door de jaren heen ziekte en pijn gebruikt hebt om jezelf in het middelpunt te zetten? Hoe kom ik daar nou van af? Wil je werkelijke vrijheid hebben? Dan betekent het dat je tot besef komt: ik kan dat niet. Het hoeft ook niet meer. Ik hoef niet mijn best te doen, want de Heere wil zijn best doen in uw en mijn leven. En dan ben je met je hart gericht. Heere, ik ben van u en u moet het doen. En weet u, en hij zal het doen. Hij zal het echt doen. Maar het gaat mis als we aan onszelf vasthouden en niet ons leven willen overgeven in het besef dat de Heer werkelijk de leidsman is in mijn leven. En dat hij de voleinder is. En besef dan dat als je die weg loopt, er staat niet rennen, hè? We hebben gelezen, lopen. Wie de wet loopt, lopen die voor ons ligt. In het besef dat de Heer Jezus die weg is. Maar dat hij vraagt, jij moet lopen. Maar ik ben de weg. Ik ben de leidsman. Ik ben de voleinder. Geef je leven helemaal. Niet meer mijn ik, zeggen we dan met Paulus, maar Christus in mij. Zijn we rotonde christenen? Dan roep ik u op tot bekering. Om van uzelf, van uw eigen ik af te keren. En te keren met uw hart en met uw gedachten naar Christus in volle overgave. Loopt u zo'n weg, wil ik u bemoedigen. Omdat we volharding en bemoediging hebben daarin nodig. Dat het niet altijd meevalt met de zonde die we tegenkomen en de last die we tegenkomen. Maar wil ik u aanmoedigen. Geef ook dat helemaal aan de Heer en vertrouw op hem. Ik wil met jullie bidden, dus laten we bidden. Heere Jezus, u bent degene die ons hart ten diepste kent. U bent ook degene die onze motieven kent. Hoe wij wandelen en waarom we zo wandelen. Of dat nou door onze zonden is waar we aan vasthouden. Of door wat ons aangedaan is vroeger, wat we missen. Maar Heere, wilt u ons helpen om dat aan het licht te brengen in de zin van dat we het niet mooier maken, omdat we dat niet hoeven te maken, omdat u ons aanvaardt zoals wij zijn. En dat betekent, Heere, dat wij zo onszelf ook afleggen en aan u geven. Heere, hier is het helemaal. Dank u dat u dat niet vertrapt. Dank u dat u dat niet veroordeelt. Maar dank u dat in dankbaarheid aanneemt. En zegt, hiervoor ben ik gestorven en ben opgestaan. Heer, help ons om in volharding, in overgave aan u, in vol vertrouwen in u, wie u bent, om die wedloop te lopen. En help ons om elkaar daarin te bemoedigen. Niet te veroordelen of te oordelen, maar dat u ons helpt om elkaar op Christus te wijzen. Omdat u de weg bent, de waarheid en het leven. Dat u de voleinder van ons geloof bent. Maar Heer, dat u ook de leidsman bent die naast ons loopt, die ons aanmoedigt. Zie op mij, alleen maar op mij. Wees niet zo met aardse dingen bezig, gehecht aan aardse dingen. Maar wees met mij bezig. Heere, zo bid ik om die genade. En ook die liefde dat u het wil doen. In uw naam.